We lezen het woord des Heren uit het tweede boek Kronieken, hoofdstuk 20, de versen 1 tot en met 13. 2 Kronieken 20, vers 1 tot en met 13. Het geschiedde nu na deze dat de kinderen Moabs en de kinderen Ammons en met hen anderen benevens de Ammonieten kwamen tegen Jozefat ten strijde. Toen kwamen er die Jozefat boodschapten, zeggende, er komt een grote menigte tegen u van gene zijde van de zee, uit Syrië, en zie, ze zijn te Hazezon Tamar, het welk is Engedi. Jozefat nu vreesde en stelde zijn aangezicht om de Heere te zoeken, en hij riep een vasten uit in gans Juda, en Juda werd vergaderd om van de Heere hulp te zoeken. Ook kwamen ze uit alle steden van Juda om de Heere te zoeken. En Jozefat stond in de gemeente van Juda en Jeruzalem in het huis des Heere voor het nieuwe voorhof. En hij zeide, o Heere, God onze vaderen, zijt gij niet die God in de hemel? Ja, gij zijt de heerser over alle koninkrijken der heidenen. En in uw hand is kracht en sterkte, zodat niemand zich tegen u stellen kan. Hebt gij niet onze God de inwoners van dit land van voor het aangezicht van uw volk Israël verdreven? En dat aan het zaad van Abraham uw liefhebber tot in eeuwigheid gegeven? Zij nu hebben daarin gewoond, en zij hebben u daarin een heiligdom gebouwd voor uw naam, zeggende, indien over ons enig kwaad komt, het zwaard des oordeels of pestilentie of honger, wij zullen voor dit huis en voor uw aangezicht staan, terwijl uw naam in dit huis is, en wij zullen uit onze benauwdheid tot u roepen, en gij zult verhoren en verlossen. En u zie de kinderen Ammons en Moab en die van het gebergte Seir, door de welke gij Israël niet toeliet te trekken als ze uit Egypte land togen, maar zij weken van hen en verdelgden hen niet, zie dan, zij vergelden het ons, komende om ons uit uw erve, die gij ons te erven gegeven hebt, te verdrijven. O onze God, zult gij geen recht tegen hen oefenen? Want in ons is geen kracht tegen deze grote menigte, die tegen ons komt, en wij weten niet wat wij doen zullen, maar onze ogen zijn op u. En gans Juda stond voor het aangezicht des Heren, ook hun kinderkens, hun vrouwen en hun zonen. Tot zover de schriftlezing. In het overdenken van de geschiedenissen van koning Jozefat, gemeente, komen we vanmorgen dan aan het 20e hoofdstuk van het tweede kroniekenboek. En onze tekst voor vanmorgen is uit dit hoofdstuk de versen 3 en 4. Hoofdstuk 20 van 2 Kronieken, vers 3 en 4, waar wij lezen, Jozefat nu vreesde en stelde zijn aangezicht om de Heere te zoeken, en hij riep een vasten uit in gans Juda, en Juda werd vergaderd om van de Heere hulp te zoeken. Ook kwamen ze uit alle steden van Juda om de Heere te zoeken. Gemeente, we komen nu aan een van de mooiste hoofdstukken van het Oude Testament, zou ik zeggen, waarin ons verteld wordt hoe Juda onder koningschap van Jozefat ernstig bedreigd werd door een overmachtige vijand, maar hoe Jozefat samen met zijn volk de Heere zocht in het gebed, en hoe de Heere toen ook een antwoord gaf en verlossing schonk uit de nood, en hoe het volk toen eindigde in de Heere, door hem de eer en de aanbidding te geven die hij ook waard is op grond van zijn weldaden. Vanmorgen het eerste gedeelte van dat hoofdstuk waarin ons over de nood van Juda en Jozefat verteld wordt. De nood die drijft tot het gebed. Eigenlijk is het merkwaardig dat hoofdstuk 20 begint met te vertellen en het geschieden. En het geschiedde nu na deze. En dat na deze, dat ziet ongetwijfeld terug op datgene wat we in het voorafgaande hoofdstuk lezen. En wat we in het voorafgaande hoofdstuk lezen, dat herinnert u, dat is dat Jozefat de reformatie van zijn volk voortzet. Dat hij zelf onder het volk gaat om het te prediken, dat ze terug moeten keren tot de Heere. Dat hij zelf al het werk mee ook gaat doen om het volk van de zwegen van zonde en van afgoderij af te brengen. Om ze in de wegen van de Heere te doen gaan. Na deze, dat ziet dan ook op die herstelling van de rechtspraak. Waarbij hij de rechters in Juda en in Jeruzalem op het hart bindt om alles te doen in de vreze des Heren. En waarbij hij hen zegt dat het doel van al hun arbeid moet zijn om het volk ervoor te bewaren dat ze tegen de Heren zouden zondigen. Wel nu, dat zijn toch allemaal zeer goede dingen. Dat zijn toch dingen die in overeenstemming zijn met de wil des Heren. Jozefat gaat het volk van Juda toch duidelijk voor in de wegen die de Heren hen wijst. Er is een terugkeer tot de Heren. En dan zouden wij eigenlijk verwachten, ook op grond van Gods eigen beloften, dat het nu een tijd van voorspoed en van zegen zou worden in Juda. Want zo zegt de Heere toch, wie zijn weg wel aanstelt, die zal ik mijn heil doen zien. Dan zullen ze nu in Juda vrede hebben. Daar zal de Heere toch zeker zijn zegen over geven, op deze terugkeer tot hem en op deze gehoorzaamheid aan zijn inzettingen. Ze zullen nu in vrede en in rust kunnen leven. Zo mogen we verwachten. En toch begint het 20e hoofdstuk van dit twee kroniekenboek met te vertellen dat na deze de kinderen van Moab en de kinderen van Ammon en met hen nog weer anderen, en het blijkt uit vers 11 dat de Edomieten geweest zijn, de inwoners van het gebergte Seir, dus Moabieten, Ammonieten en Edomieten, ze hebben zich samen verbonden en ze zijn samen tegen Israël, tegen Juda en tegen Jozefat ten strijde opgetrokken. En dat is allemaal nogal haastig in zijn werk gegaan. In ieder geval, de contraspionagedienst van Juda heeft er geen erg in gehad. En als ze er erg in krijgen in Jeruzalem, dan zijn die vijandelijke legers al in Hazazon Tamar, dat is Engedi aan de oever van de Dode Zee, zo'n 40, hooguit 50 kilometer van Jeruzalem verwijderd. Dan zijn ze al in het land ingevallen. Dan zijn ze al vlakbij. En met welke bedoeling zijn ze gekomen? Niet om Juda te onderwerpen en om hen schatplichtig te maken, dat was de bedoeling niet. Het was de bedoeling van deze vijanden niet om Juda te verslaan en de inwoners van Juda dan verder te laten wonen in hun eigen land, alleen van hen te verwachten dat ze een bepaalde belasting zouden opbrengen. Nee, het is de bedoeling van deze vijanden om hen uit hun erfdeel te verdrijven. Zie maar in vers 11, in het gebed van Jozefat, zie dan, zo zegt Jozefat tegen de Heere, ze vergelden het ons, komende om ons uit uw erven, die gij ons te erven gegeven hebt, te verdrijven. De Judeërs mogen niet in hun land blijven wonen. Die Moabieten, die Ammonieten en die Edomieten willen dat land veroveren om er zelf ook zich in te vestigen. En ze hebben dit keer gerekend op een totaal succes. Deze verrassingsaanval, die tot nog toe inderdaad succesrijk verloopt, moet naar het oordeel van de generale staf van deze coalitie slagen, want het blijkt uit het vervolg van dit hoofdstuk dat Edomieten, Moabieten en Ammonieten hun bezittingen maar vast meegenomen hebben. Zo vast rekenen ze erop dat zij Juda kunnen verslaan en dat ze het land kunnen veroveren en dat ze de Judeërs kunnen verdrijven en dat zij dat land kunnen gaan bewonen, dat zij maar vast hun bezittingen bij zich hebben. Vandaar dat als die slag dan in het voordeel van Juda beslecht wordt, de Judeërs een aantal dagen zelfs nodig hebben om de roof te roven. Maar u ziet wel, zo zeker zijn ze van hun zaak, deze vijanden. Zo zeker zijn ze van hun succes. Er bestaat aan hun kant geen twijfel. Dit wordt de ondergang van Juda. En daar zijn ze zeker ook op uit. Nu, als deze Jobstijding in Jeruzalem aankomt, dan, ja, wat dan? Wat kan Jozefat dan nog doen? Als dan in een spoedvergadering beraad gehouden wordt, dan kan men maar één conclusie trekken. Zo'n overmachtige vijand. En al zo dichtbij, dat laat Juda weinig kans. Ze hebben geen gelegenheid om hun legers in orde te stellen. Ze hebben geen gelegenheid meer om een bondgenootschap te sluiten met een van de andere volkeren rondom. Ze hebben geen gelegenheid meer om Jeruzalem in goede staat van verdediging te brengen. Het is vanuit militair oogpunt bezien een hopeloze toestand. Wat kan er nou nog gedaan worden? Op een klein aantal kilometers afstand van Jeruzalem is dat geweldige leger al gekomen. Nog een paar dagen en ze zijn bij de hoofdstad. En dan hebben ze intussen het platteland van Juda ook al onder de voet gelopen. Er komt niets van terecht. Jozefat beseft dat ook. Als hij in het gebed tot de Heere zegt dat in hen geen kracht is tegen deze grote menigte. Jozefat beseft dat als hij tot de Heere zegt in het gebed, en wij weten niet wat we doen zullen. Zo hopeloos is de situatie. Dat Jozefat met al zijn leger aanvoerders en met al de mensen die toch verstand hadden van oorlog voeren en van tactieken en noem maar op en van strategie, dat Jozefat tot de conclusie moet komen samen met anderen: wij weten niet wat wij doen zullen. Maar zo kan iemand die wat kritisch ingesteld is de vraag stellen: maar had Jozefat daar van tevoren dan geen maatregelen voor moeten nemen? Zoiets kan toch gebeuren, nietwaar? Juda leeft toch te midden van volkeren die vijandig zijn. En keer op keer in de geschiedenis van het volk Israël is dat toch gebleken, dat nu is de Moabieten, dan weer de Edomieten, dan weer een ander volk, Israël gram is, en dat ze aanvallen uitvoeren enzovoort. Jozefat had er toch als een bekwaam koning op moeten rekenen dat zulke gelegenheden zich zouden kunnen voordoen. Hij had daar toch van tevoren maatregelen tegen moeten nemen. Hij had toch beter moeten laten uitkijken, zodat het zover niet kon komen dat ze pas nu bericht krijgen van die geweldige legermacht die tegen hen optrekt. Dat kan allemaal wel zo zijn. En wie zal zeggen of er aan de kant van Jozefat op dat punt misschien ook wat nalatigheid geweest is. Maar gemeente, vergeet u niet dat koning Jozefat bezig was en druk bezig was met datgene wat het eerste onze aandacht moet hebben. Zoekt eerst het koninkrijk Gods. Daar was hij toch mee bezig. Voor zichzelf en voor zijn volk. Waar ging zijn aandacht naar uit? Waar ging zijn tijd mee heen? Waar was hij bezig mee? Hij zocht het waarachtige heil van zijn volk. En dan heeft hij misschien wel in een ogenblik wat vergeten om op het uiterlijke welzijn van dat volk te letten. Maar mag iemand naar het woord van de Heere Jezus Christus, die toch in alle ernst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid zoekt, er dan ook niet op vertrouwen en al deze dingen zullen u worden toegeworpen? Heeft de Heere dat dan niet gezegd? Mag in andere woorden iemand die werkelijk met het belang van zijn ziel en met het behoud van de zielen van anderen bezig is en daarmee zoekt te voldoen aan dat eerste en dat grote gebod dat de Heere gegeven heeft, mag hij niet in een zekere zin wat heilig onbezorgd zijn ten aanzien van zijn aardse bestaan en zijn aardse leven? Dat ook aan de Heere toevertrouwend, in de hoop en in de verwachting dat de Heere ook in dat opzicht niet beschamen zal? Mocht Jozefat dat dan zo ook niet doen? Waarom doet God dit? Waarom brengt de Heere deze tegenspoed? Of waarom laat de Heere het toe dat die legers van Moabieten, Edomieten en Ammonieten zich verbinden en dat ze op kunnen trekken tegen Juda en dat ze al zo ver zijn zodat het voor Juda een hopeloze toestand geworden is? Als dit volk nu van de Heere afgeweken was, als ze op dit moment nu leefden in een situatie waarin zij van de wegen des Heren zich afgekeerd hadden en ongehoorzaam waren en de afgoden dienden, maar dat deden ze juist niet meer. Het was juist zo anders geworden onder het volk. Ze waren zo ijverig in het gaan in Gods wegen en in het herstellen van de dienst des Heren. Als zij van de Heere afgeweken waren en in een toestand van zonde en ongerechtigheid leefden en het was dan zo gegaan zoals dit hoofdstuk ons beschrijft, dan zouden we kunnen zeggen, ja, dat is de straffende hand van de Heere. De Heere brengt vergelding over zijn afkerig en zijn afgodisch volk. Maar nu is het een volk dat in de wegen des Heeren zoekt te gaan. En nu is er een koning die er alles aan gelegen is dat zijn volk de Heere zal vrezen. En nu komt dit. Hoe kan dat? Hier is dus een situatie van tegenspoed en van ramp, terwijl het volk de Heere zoekt te vrezen. Dat moet ons leren, gemeente, dat niet alle moeite die de Heere in het leven van zijn volk zendt een bewijs is van zijn ongenoegen. Niet alle moeite en alle tegenspoed is straf. Het is niet altijd een bewijs dat de Heere toornig is en dat hij in tegenheden met zijn volk handelt. Als de Heere dat doet, als de Heere moeite en tegenspoeden zendt, dan is het wel zaak bij dat het volk des Heere, dat het kind des Heeren zich nauwkeurig onderzoekt. Om te zien waar de oorzaak ligt. En of er niet inderdaad een oorzaak aan onze kant ligt. Als de Heere zijn aangezicht verbergt. Als de Heere zich in donkerheid hult. Als de Heere tegenspoeden op ons pad zendt. Als de Heere ons werk bij de handen doet afbreken. Als de Heere moeite en zorgen zendt, dan zou het inderdaad de eerste roeping van ons allen moeten zijn om te vragen, waarom is het? Hebben we het ernaar gemaakt? Hebben we Gods toorn opgewekt? Hebben we het ongenoegen des Heren wakker gemaakt? En vaak zullen we tot de ontdekking komen dat het aan onze kant ligt. Dat er inderdaad oorzaak is. En om het zo dan te gaan beleiden met wat we het volk van Israël horen beleiden. Wij hebben God op het hoogst misdaan. En we zijn van het heilspoor afgegaan. Niet waar, als u uw eigen hart enigszins kent, dan weet u dat het menigmaal daaraan te danken is. Als er magerheid over uw ziel komt en als er dorheid is en tegenspoeden. En als de Heere zich verbergt en als er moeite en zorgen komen. Van wat voor aard dan ook, want dan kan de Heere allerlei gebruiken. Hier gebruikt hij vijanden. Hij had ook hongersnood kunnen zenden. Hij had ook andere plagen kunnen zenden. Hij verkiest het hier om met van vijanden gebruik te maken. Wel, hij is toch de soevereine God die alles tot zijn dienst heeft om zijn volk in het nauw te brengen en zijn kinderen in de engte te drijven. Maar de vraag waar het in de eerste plaats op aankomt is, De vraag waarmee wij tot onszelf inkeren, is er oorzaak? En ik zei al, dan zullen we toch vaak tot de ontdekking moeten komen. Ja, er is oorzaak. Aan onze kant ligt het. We hebben de Heere vergeten, we konden de Heere missen, we hebben een zonde, of meer dan één zonde aan de hand gehouden. We hebben ons niet beijverd om hem te vrezen, we konden het zonder en buiten hem stellen en wat er dan ook allemaal is. Als Gods geest ons er licht over geeft, is er altijd reden tot waarachtige verootmoediging. Maar, zo laat ons 2 Kronieken 20 zien, het is niet altijd zo dat er een oorzaak aanwijsbaar is aan de kant van hen die de Heere vrezen. Het komt ook voor dat de Heere tegenspoeden zendt, terwijl zijn volk zoekt met ernst en met zijn wegen te gaan. Dat komt ook voor. Het komt ook voor, zoals hier, dat de Heere vijanden zendt en een jobstijding in Jeruzalem laat verkondigen en schrik en paniek laat ontstaan in het koninklijk paleis, want van Jozefat lezen we dat hij vreest, terwijl Jozefats hart recht is voor de Heere zijn God. Dat komt ook voor. Waarom doet de Heere dat dan? Dat doet de Heere om de zijnen te beproeven. Ja, dat doet de Heere om de zijnen te beproeven. En daar was in het leven van Jozefat wel reden voor. Want in zijn leven is het ook gebleken dat hij iemand was die het toch meer dan eens, al was het dan nu niet van de laatste tijd, maar daarvoor toch wel, dat hij iemand was die het ook zonder de Heere kon stellen. En nu gaat de Heere hem beproeven. En nu gaat de Heer het volk van Juda beproeven, opdat hij zal weten wat zij nu doen zullen. En gaat hij ze in de engte drijven, om te weten of het zijn volk dan doen zal. En of ze zich dan ook geheel en al aan hem zullen toevertrouwen. En wat is dan de bedoeling van de Heer als hij zulke wegen bewandelt, met Juda of met wie dan ook? Dat doet hij niet uit lust tot plagen. Dat doet hij niet om zijn ongenoegen te laten merken. Maar dat doet hij om nog meer van zijn ontferming te gaan openbaren. Want hij gaat het nu zijn volk laten gevoelen. Wij weten niet wat we doen zullen. En wat zullen ze dan doen? Onze ogen zijn op u. En als dat het resultaat is, dan heeft de Heere zijn doel met de beproeving bereikt. Want dan, en zo laat dit hoofdstuk zien, en we zullen dat als God het ons geeft nog wel nader bestuderen, dan staat hij terstond tot hulp gereed. Dat wil hij horen van dit volk, door de mond van de leider en de koning van dit volk. Wij weten niet wat we doen zullen, maar onze ogen zijn op u. En als hij dat hoort, dan heeft de beproeving vrucht gedragen. Dan leert het volk afzien van zichzelf en dan leren ze opzien tot de Heere. En dan zoeken ze een schuilplaats bij de Heere. Dan herkennen ze de Heere, dan hebben ze de Heere nodig. Dan is de Heere voor hen alles geworden. Want buiten hem hebben ze dan geen goed meer en geen hulp meer en geen gerechtigheid meer. En dan is hij verheerlijkt, juist in dat gebed dat in diepe afhankelijkheid gesmeekt wordt. Waarom doet de Heere dat? Beproevingen zenden, ook als er een wandelen in zijn wegen is. Opdat hij langs die weg nog meer van zijn ontferming en van zijn barmhartigheid zal kunnen openbaren. Dat weet de ziel echter niet. Vandaar dat de ziel in verwarring geraakt. En dat er, zoals we dat van Jozefat lezen, vrees is. Vrees. Dat is het eerste wat we van Jozefat lezen. Dat is zijn eerste reactie. En dat is niet zomaar dat hij even een angstige gedachte heeft. Nee, als de schrift hier zegt dat hij vreest, dan kunt u dat rustig zo opvatten dat als hij die tijding gehoord heeft, hij wit geworden is van schrik. En dat zijn knieën tegen elkaar knikken. Hij vreest. Hij is bang. Waarom? Ach, het is de eerste keer zover we weten dat er nu op het gebied van Juda zelf oorlog gevoerd zal gaan worden. In Jozefats dagen. En zoiets veroorzaakt altijd schrik. Oorlog is tenslotte altijd iets om van te schrikken en bang te zijn. En daarbij zal ongetwijfeld komen dat Jozefat het ook niet begreep. Want we kunnen u de antwoorden wel geven die ik u zo pas al gegeven heb, waarom de Heere het zo doen kan. Maar Jozefat heeft dat antwoord zo nog maar niet pas klaar. Hij zit met de vraag, Heere, maar wat is dit? Nu zoek ik toch uw volk in de uw wegen te doen wandelen. En nu is het toch de begeerte van mijn hart door genade om zelf ook ijverig in uw wegen te gaan. En u is door genade mijn hart toch recht voor u geworden. Wat dan? Wat is dan de reden? Wat hebt u er dan mee voor om ons deze beproeving te zenden? Niets is er bij Jozefat wat hij liever zou zien dan dat het volk de Heere vreest. En dan nu dit? Of houdt dit misschien verband, zo zal Jozefat gedacht hebben, met het woord dat de profeet Jehu gesproken heeft. En wat zei Jehu toen Jozefat terugkwam naar Jeruzalem? Behouden, in vrede. Wat zei Jehu tegen Jozefat? Nu is daarom over u van het aangezicht des Heren grote toornigheid. Komt God dan nu nog de zonde bezoeken die hij bedreven heeft toen hij een bondgenootschap met Achab aanging? En is dit de ontlading van de toornigheid van de Heere over Jozefat? En als dat zo zou zijn, dan kan Jozefat niet zeggen. Dan moet hij erkennen dat hij het verdiend heeft. Als de Heere terug gaat zoeken in het verleden van een kind des Heeren, ook al mag dat kind des Heeren nu in de wegen des Heeren wandelen, maar als de Heere in het verleden gaat zoeken, dan kan de Heere zoveel vinden dat hij nog rechtvaardig zou kunnen bestraffen. Als hij teruggaat tot de dagen van vroeger, als hij teruggaat tot onze kinderjaren, wat is er dan al niet aan ongerechtigheid en aan boosheid en aan verdorvenheid waarin we de Heere vertoornd hebben en waarmee wij grote toornigheid verdiend hebben. Als de Heere daarover bezoeking gaat doen en daar vergelding over gaat geven, ach, dan kunnen we niet anders zeggen dan dat hij recht is en dat wij het ernaar gemaakt hebben. Kent u dat innerlijke conflict? Kent u die vrees? Zelfs als wij door genade in de weg der bekering hebben leren gaan, zelfs als het onze oprechte keus geworden is om de Heere te dienen, zelfs als ons verlangen is uitgegaan naar de gemeenschap met de Heere en naar de bediening van de Heilige Geest, zelfs dan zullen we nog moeten leren erkennen dat als de Heere teruggaat naar het verleden, dat hij nog zoveel vindt waardoor zijn ongenoegen gewekt is. Zelfs dan vindt de Heere nog reden om toornig tegen ons te zijn. En welke toevlucht blijft ons dan over? Behalve die persoonlijke toepassing die we hier maken, en dan met name in de richting van Jozefat, is hier natuurlijk vanuit de woorden van onze tekst ook nog wel een lijn te trekken naar de situatie van de kerk. Want het gaat hier maar niet een aanval op Jozefat alleen, het gaat hier maar niet om tegenspoeden in het leven van deze ene mens die de Heere vreest. Het gaat hier om een aanval tegen het verbondsvolk. Zeg maar, het gaat hier om een aanval tegen de oud-testamentische kerk. En de vijanden blijken het op de ondergang van die kerk gemunt te hebben. En er mag niets van dat volk des Heren overblijven. En dat is ook niet nieuw. En dat zal ook nog wel herhaald worden. Zo staat de kerk er tenslotte eigenlijk altijd voor. En zo staat de kerk altijd aan gevaren bloot. Want Satan, die hier vanzelfsprekend achter zit, ook al laat hij zich in dit keer niet zien, Satan heeft de dood van de kerk gezworen. Satan heeft er alles en alles op gezet om de ondergang van het volk des Heren te bewerken. En dan mag de tactiek die hij gebruikt variëren. De ene keer mag hij het zus doen en de andere keer zal hij het zo proberen. Maar of het nu is met geweld, of dat hij het nu doet met list, of dat hij daar nu hele troepenmachten voor op de been brengt, of dat hij langs een andere weg via infiltratie en via valse leringen het volk des Heren zoekt te ondermijnen en van het woord van God te beroven. Eén ding is zeker, hij heeft de ondergang van Gods kerk op het oog. En daarom van hem en van zijn trawanten, en daar hoort de wereld bij, want de wereld heeft zich aan zijn zijde geschaard, moet de kerk des Heren dan maar niet te veel gunsten verwachten. Ook in onze tijd wordt de kerk bedreigd, nietwaar? Dat is niet alleen vandaag, maar dat is zeker ook zo vandaag. Nog steeds zijn er, om het maar zo te zeggen, Moabieten en Ammonieten en Edomieten. En die zijn niets goeds van plan. Valt het u niet op ondertussen dat als het nu gaat om die vijanden van Israël en van Juda hier in dit hoofdstuk, dat het allemaal broedervolken zijn? Moab en Ammon, dat waren kinderen van Lot, de neef van Abraham. En de Edomieten, dat waren de nakomelingen van Esau, de broer van Jacob. Allemaal broedervolkeren. Israël mocht hen nooit kwaad doen. Daar verwijst Jozefat in zijn gebed ook nog naar. En nu zijn het deze broedervolkeren die zo lafhartig het volk van Juda aanvallen. Ze kunnen broeders genoemd worden, maar het blijken valse broeders te zijn. Wel nu, van dat middel bedient de duivel zich ook meer dan eens. Van valse broeders. Paulus heeft het daarover. Als hij de gevaren opsomt waar hij in verkeert, dan heeft hij het onder andere ook over de gevaren van valse broeders. Mensen die soms vriendelijk in zijn gezicht zijn en achter zijn rug om zijn werk zoeken te ondermijnen. Wat zijn die valse broeders, van wie je zoveel anders zou verwachten? Dat zijn mensen die zich, zonder dat ze zich daar openlijk voor uitgeven, toch laten lenen voor de dienst van de boze, om het volk des Heren en het woord des Heren weg te drukken uit deze wereld. Dat zijn die mensen waar Paulus de ouderlingen van Efeze tegen gewaarschuwd heeft. U kent die geschiedenis in Handelingen 20, als Paulus afscheid neemt van de ouderlingen van de stad, van de gemeente Efeze. Hij heeft ze bij zich laten komen en op zijn verzoek zijn ze gekomen. En dan vertelt hij wat over zijn eigen werk, zoals hij dat in het verleden 3 jaar lang in Efeze gedaan heeft. Maar dan spreekt hij ook over de toekomst, want hij zal niet meer voor hen kunnen zorgen en ze zullen zijn aangezicht niet meer zien hier op aarde, want hij weet dat hun banden en verdrukking aanstaande zijn en hij zal niet meer in de gelegenheid zijn de gemeente van Efeze te leiden en te onderwijzen. Dus nu ligt die taak geheel en al op de schouders van die leidslieden, van die ouderlingen in Efeze. En dan zegt de apostel dit, want dit weet ik, dat na mijn vertrek zware wolven tot u inkomen zullen, die de kudde niet zullen sparen. Waar komen die wolven vandaan? Wat zijn de namen van die volkeren? Zijn dat de Filistijnen? Zijn dat de Assyriërs? Zijn dat de Babyloniërs? Zijn dat totaal vreemden, wild vreemden, van wie ze in Efeze nog nooit gehoord hebben? Nee, dat zijn de Moabieten en de Ammonieten en de Edomieten. Paulus zegt, en uit uzelf zullen mannen opstaan. Uit uzelf En wellicht heeft hij ze aangewezen, de ouderlingen die voor hem stonden. Uit uw eigen midden, ouderlingen van Efeze, zullen mannen opstaan die verkeerde dingen zullen spreken om de discipelen af te trekken achter zich. Ze komen niet altijd uit de vreemde. De Satan ziet ook kans om ze te recruteren uit de rijen van de christenen zelf. Uit de rijen van de ambtsdragers zelf. Uit uw eigen midden zullen die zware wolven opstaan die de kudde niet zullen sparen, maar die de schapen van Christus zoeken te verstrooien. Valse broeders. En dat zie je vandaag ook rondom en overal gebeuren. Valse broeders, die de aanval openen op het volk van God, en op het woord van God, en op de dienst van God, en op de eer van God. En wat doet Jozefat als hij deze tijding krijgt? Hij vreest, zo zagen we al. En hij zal ook best zijn maatregelen genomen hebben, voor zover dat vanwege de schaarse tijd nog kon. Hij zal best zijn leger op de been gebracht hebben, al wordt dat niet vermeld, maar dat was ook het voornaamste niet. Zijn grootste zorg was de gunst van God te verkrijgen. En langs welke weg? Hij doet drie dingen, zegt onze tekst. Hij stelt zijn aangezicht om de Heere te zoeken. Dat is het eerste. Hij gaat de Heere zoeken. Maar, en dat bedoelen die woorden, hij doet dat wel met een vast voornemen. Hij stelt zijn aangezicht. Dat is een uitdrukking die wil zeggen dat hij het zich vast voorneemt. Dat het zijn diepe overtuiging is dat hij deze weg moet gaan, namelijk de Heere zoeken. Hij is daarbij niet twijfelachtig. Het is een vaste plan om God aan te roepen. Want hij heeft bij niemand anders hulp en heil te zoeken en te verwachten. Als God niet helpt, als de Heere niet uitredt, dan is het inderdaad verloren. En Jozefat weet dat hij niet alleen de Heere nodig heeft en dat hij de Heere moet vragen en dat hij de Heere moet zoeken. Maar Jozefat weet dat als hij de Heere zoekt, hij dat niet zo eens even moet doen. En dat hij niet zo eens een gebed moet opzenden, Heere, help ons toch. Maar dat hij volharden moet in het gebed. Het moet niet zo in een opwelling gebeuren, zoals wij menigmaal bidden als de nood aan de man komt, niet waar? Dan knijpt het en dan is het benauwd en dan worden we beangst en dan weten we geen weg meer en dan uit die nood in een opwelling bidden tot de Heere. Dat is niet verboden, maar dat is aan de andere kant ook niet genoegzaam. Niet zo de Heere is zoeken in een ogenblik of bij vlagen, zo nu en dan. Jozefat weet dat het een vast voornemen moet zijn. Hij zet zijn aangezicht en daarmee zet hij alle andere dingen van zich af. Hij heeft nu één ding te doen. Eén zaak moet nu betracht worden. Hij moet nu de Heere zoeken. En blijven zoeken, volharden in het gebed. Ik laat u niet los, tenzij gij mij zegent. Kijk, dan vallen alle dingen van je af. En dan is alles daarbij vergeleken onbelangrijk geworden. Dan staat dit voorop, dan is dit hetgene waar je aandacht op gericht is en waar je hele ziel mee bezet is. De Heere zoeken, totdat hij zich in zijn gunst heeft laten vinden. Dat is het eerste wat van Jozefat hier gezegd wordt. En het tweede wat hij doet, hij riep een vasten uit in gans Juda. Hij houdt het dus niet als een persoonlijke zaak, maar hij gaat ook nu zijn volk erin betrekken. En hij roept zijn volk op om hetzelfde te doen, ook de Heere te zoeken. Hij doet dat door middel van een oproep aan zijn volk om te vasten. Maar vasten is in de Bijbel nooit doel in zichzelf. vasten is altijd verbonden met bidden. En vasten wordt beoefend om juist des te ernstiger te kunnen bidden. Als de mens zich in het vasten bepaalde dingen ontzegt, dan doet hij dat omdat hij weet, ik heb belangrijker werk te doen dan te eten en te drinken. Belangrijker werk, ja, de Heere zoeken. En dan wijst dat vasten ook op verootmoediging. En dat vasten wijst op schuldbelijdenis. En dat vasten wijst op zelfveroordeling. De mens gaat zich verootmoedigen voor de Heere. En zoals een smekeling gaat hij tot de Heere roepen en Gods hulp afbidden. En zo roept Jozefat ook zijn volk op om met hem mee te bidden in deze nood. Het vasten is bij ons nagenoeg geheel verdwenen. Een vraag die je daarbij kunt stellen is of dat wel goed is, dat het geheel verdwenen is. En een andere vraag die je erbij kunt stellen is, en wat ontzeggen wij onszelf dan nog wel? Zelfs op het gebied van de extra dingen, en zelfs op het gebied van de luxe dingen, willen we ook maar liefst naar alles grijpen wat binnen ons bereik komt. Maar beseffen we nog wat het is om onszelf te veroordelen? Ook al is die vastenpraktijk er dan niet meer, beseffen we dan nog wel wat het is om onszelf te veroordelen voor God? En onszelf te verootmoedigen voor God? En hebben we daar geen reden voor, gemeente? Om onszelf te verootmoedigen voor de Heer? Doen we dat in ons leven, dat we ons afzonderen om onze eigen nood en de nood van de kerk en de nood van ons land voor het aangezicht van de Heere te brengen? We kunnen er zo makkelijk over praten en zo veelvuldig over praten en zo afkeurend over praten. En er is allemaal wel reden voor, maar doen we ook dit wat Jozefat doet? En verstaan we die roep die via Jozefat ook tot ons komt, als hij ons zegt dat we ons zullen verootmoedigen voor het aangezicht van de hoge God, en dat wij ons aangezicht hebben te zetten om de Heere te zoeken? Drijft die nood van ons eigen leven, drijft de nood van de kerk des Heren in deze tijd, drijft de nood van ons volk, dat hoe langer hoe verder van de Heren afwijkt en dat hoe langer hoe minder met God en met zijn dienst en met zijn geboden rekening houdt, drijft die nood ons wel eens op de knieën in de binnenkamer om het voor de Heren neer te leggen, om de Heren daarin nodig te hebben, om de Heren te zoeken, want wie kan er nou uitkomst geven? Ook in dit opzicht zullen we vandaag toch moeten zeggen, en dat geldt van onszelf en onze eigen omstandigheden en van de kerk en van het volk en van ons land. Wij weten niet wat we doen moeten. Brengt het ons inderdaad in de engte? Brengt het ons voor God in verootmoediging? Niet in die zin dat wij dan beter ons voelen dan een ander en uit de hoogte neerzien op een ander. En dat wij vanuit onze christelijke overtuigingen een veroordeling durven uitspreken over diegenen die anders wandelen. Alsof wij beter zijn en alsof het ons gegeven is om rechters te wezen. Zullen we dan niet het voorbeeld van de heiligen moeten volgen, van Ezra en van Daniel, als we van hen lezen dat ze zich één maken met het schuldige volk? Wij hebben gezondigd. En Daniel sluit zichzelf erbij in. Wij hebben allemaal gedaan wat kwaad is in Gods ogen. En er is niemand die een uitzondering vormt. Zullen we zo niet in die verootmoediging, met insluiting van onszelf, voor de Heere moeten buigen in schuldbelijdenis, om zo hem te zoeken en van hem hulp en ontferming te begeren, roept de situatie waarin wij vandaag zijn terechtgekomen, en kerkelijk en politiek en landelijk, niet ons toe op. Dat is de weg die Jozefat wijst, en dat is de weg die de Heere wijst. Zeker aan hen die bidden geleerd hebben. En dan volgt er een reactie van het volk. Ze komen. Jozefat roept en het is niet te vergeefs. En daar ziet u dat het reformatiewerk vruchten draagt. Als er ooit een bewijs geleverd is dat het werk van Jozefat in de reformatie van zijn volk gode vruchten mag dragen, dan zien we dat in het vierde vers van het 20e hoofdstuk. En Juda werd vergaderd om van de Heere hulp te zoeken. Ook kwamen ze uit alle steden van Juda om de Heere te zoeken. En neem er dan vers 13 even bij. En gans Juda stond voor het aangezicht des Heeren, ook hun kinderkens, hun vrouwen en hun zonen. Er zijn niet alleen een aantal mannen naar Jeruzalem gegaan, maar ze zijn gegaan mannen, vrouwen, kinderen en de kleine kinderen in klaar. Zo staan ze geroepen door de koning voor het aangezicht van de Heer. Dat is een indrukwekkend gezicht geweest. Moeders met baby's in de armen en peuters aan hun rokken, ze stonden erbij. En de teenagers er ook bij. De opgroeiende jongens en meisjes. Allemaal in dezelfde nood. Allemaal bedreigd door die overmachtige vijand. Allemaal hulpeloos en reddeloos. En allemaal verbonden in dat ene besef. Alleen God kan nog uitkomst geven. Daarom waren ze er allemaal. Vader en moeder hadden niet gezegd, nou ga jij maar, dan blijf ik met de kinderen thuis. Of vader en moeder hadden niet gezegd, wij gaan samen en die oudste jongen die moet maar op het huis passen. Nee, ze hadden alles achtergelaten zoals het was. En ze hadden hun kleine kinderen, hun baby's uit de wiegen gehaald. En ze hadden ze meegenomen, want de ganse gemeente verkeert in bittere nood en in bange vrees. En ze zijn allemaal van de God des hemels afhankelijk. En zo komen ze. Staande voor God, als bedelaars, als armen, als behoeftigen, als nooddruftigen, als mensen die het met Jozefat mee moeten beleiden, Heere, we weten niet wat we doen moeten. Vaders en moeders kunnen hun kinderen niet meer beschermen, we weten niet wat we doen moeten. Vaders en moeders kunnen hun kinderen niet bekeren. We weten niet wat we doen moeten. En zo is er zo'n nood en zo'n ellende. En het volk beseft het. En ze zijn allemaal één in hun hartelijk bidden tot de Heere. Ik ga op dat gebed van Jozefat nu verder niet in. Dat zullen we wel even en wel eens in de volgende keer wel nader onderzoeken. Maar dit wil ik u zeggen, hier is toch eigenlijk al de veldslag gewonnen. Niet waar? Hoe het nu ook verder gaat, deze geestelijke vrucht is er al. Hier verenigen ze zich in gemeenschappelijk gebed. En dat is geen formaliteit geweest, zoals het bij ons vaak een formaliteit geweest is. Hier is nood en die nood dreef uit tot de Heere. En die nood dreef zo uit tot de Heere dat ze zich er allemaal bij moesten scharen. En bovendien, ik zei, hier is de veldslag eigenlijk al gewonnen. Want nu gaat de Heere het waarmaken. Het kan niet anders, want hij is de God die trouw is. En die trouw blijft aan zijn woord. Nu gaat hij het waarmaken op uw noodgeschrei. Doe ik grote wonderen. Nu gaat hij het waarmaken dat het niet te vergeefs is om de Heere te zoeken. En wat een les ligt hier ook in, gemeente. Wat een lessen werk ze niet allemaal uit, maar als u zelf wat nadenkt, dan kunt u allerlei toepassingen maken naar uzelf toe ook. Want een les ligt erin. Ook voor de gemeente. Gans Juda stond voor het aangezicht des Heren. En ze hadden ook hun kleintjes meegenomen. Wat een les voor de gemeente om samen de Heren te zoeken. En wat een zegen als dat zo mag zijn in onze gezinnen en in de gemeente. Wat een les ligt hierin ook voor ouders om hun kinderen al vroeg bidden te leren. Wat een les ook om hun kinderen al vroeg mee te nemen naar de kerk en ze niet om allerlei redenen thuis te laten. Die kinderen hebben dat ook allemaal niet begrepen daar in de voorhof in Jeruzalem. Toen Jozef had daar bad en toen die kleine peuters aan moeders rokken er stonden en die kleine baby's op hun armen lagen. Hebben ze allemaal niet begrepen, maar ze waren erbij. Ze waren erbij. En wat een les ligt er ook in om op deze manier gemeenschappelijk de Heere te zoeken. Natuurlijk, een mens zal in de eenzaamheid ook de Heere moeten zoeken. Een mens zal in zijn eenzaamheid ook in de binnenkamer het aangezicht van de Heere moeten zoeken. Uiteindelijk zalig worden is ook een persoonlijke zaak. Maar hier leren we er ook uit dat samen bidden eis van de Heere kan zijn om gemeenschappelijk te noden voor het aangezicht van de Heere neer te leggen. In het besef dat we allemaal in dezelfde nood en in dezelfde ellende verkeren. En wat is het dan als ze daar in de voorhof bijeen zijn? Wat is het dan dat hen daar brengt? De nood enerzijds, ja. Maar er is ook wat anders. Daar is ook de geest. Want het is de geest die leert bidden. Het is de geest die de nood opbindt. Zonder de werking van die geest hadden ze kunnen zeggen, nou ja, we zullen wel zien. Zonder de werking van die geest hadden ze kunnen zeggen, oh, misschien kunnen we onder de heerschappij van die Edomieten ook nog wel vrij leven. Zonder die geest hadden ze zich toch op hun eigen manier gered. Maar die geest gaat de nood gebruiken. En die nood gaat hen uitdrijven tot de Heere. Ja, hier is bij Jozefat en bij dat volk de geest der gebeden werkzaam. En het is die geest der gebeden die leert roepen tot de Heere. En als de geest leert roepen, dan is de Heere al aanwezig. Nou roepen ze om verlossing. En de verlosser is al in hun midden. Oh ja, daar is de verlosser al in hun midden. Dan zal de Heere het waarmaken. Eer zij roepen, zal ik antwoorden. Hij had zijn geest al gegeven in hun harten. En die geest ging uitroepen. God des levens, ach ontferm u onzer. Zo is het toch als een geest waarlijk tot de Heere, een ziel waarlijk tot de Heere bidt. Als die nood werkelijk tot de Heere uitdrijft, waar komt dat door? Waar komt dat door? Dat is toch vanwege dat werk des geestes van binnen? Dat is toch vanwege die geest die hem geen rust laat? Vanwege die geest die hem niet kan laten rusten en vrede kan laten vinden in welke schuilhoek ook en op welke rustgrond ook. Als een ziel uitgedreven tot de Heere vastgrijpt en met de Heere worstelt en de Heere niet meer los kan laten, maar om zijn ontferming smeekt en om zijn barmhartigheid en om zijn hulp en om uitkomst. Als dat de gestalte van ons hart geworden is, dan is dat vanwege die geest. Die zo in de ziel werkt en zo overtuigend werkt. Dat we de Heere en de Heere alleen nodig hebben. En dat we alleen bij die zaligmaker van zondaren hulp en heil kunnen verwachten. Daarom mag ik zeggen is de strijd hier in beginsel al gewonnen. Nu zal de Heere opstaan tot de strijd. Nu zal hij zijn haters wijd en zij het verjaagd. En verstrooid doen zuchten. Daar staat God voorin. Daar staat de Zone Gods voorin. Die zelf zijn volk verlossing geeft. En daarom, ach, ik weet het wel. Daar zal een arm, behoeftig, smekend mensenkind niet direct geloof in hebben. En voor hebben. Maar het is wel waar dat iemand die zo aan de troon der genade worstelt en die zo de Heere nodig kreeg en die zo de Heere niet meer los kan laten voordat God tot zijn ziel gesproken heeft. Het is wel waar dat zo iemand moed mag grijpen. Houd aan, grijpt moed. Uw hart zal vrolijk leven, want nooit zal God zijn gevangenen begeven. Amen.